Ja, goedemorgen. Kan iedereen plaatsnemen, dan kunnen we beginnen. Vader, we danken u, Heere, dat wij voor uw troon van genade mogen komen, Heere. We danken u, Heere, dat wij zekerheden hebben. Dat uw woord de waarheid is en dat we dat ook in ons leven kunnen en mogen toepassen. Dat we inderdaad een kind van God zijn, zoals het lied het ook aangeeft. Dat we gezegend zijn. Dat we de Heilige Geest in ons midden hebben, in ons woont. Dat we inderdaad zoveel zegeningen mogen ontvangen, Heere. Dat we bevoorrecht zijn. En we danken u, Heer. We danken u dat we ook deze morgen ook mogen samenkomen met broeders en zusters om dat te vieren. Omdat wij inderdaad voor u heel bijzonder zijn. Uitverkoren en niet verlaten. Dank u, Heer. En we bidden, Heer, dat ons leven ook zo mag zijn op u gericht. Want uw woord is de waarheid. En we danken u daarom. In Jezus' naam.
Ik heb gisteren gelezen in een boek dat het zegt in de Bijbel 800 keer, jubel het uit of verblijd u in de Heere. Zoiets over jubelen, 800 keer in de Bijbel. Ik heb dat niet gecheckt. Ik was echt verbaasd toen ik dat las. En ik dacht, ja, waarom vond God het nodig om dat 800 keer aan ons te zeggen? En ik denk, het is omdat het niet evident is voor ons, blijkbaar. Als God dat 800 keer moet herhalen, dat wij moeten jubelen en blij zijn in de Heer, is dat blijkbaar iets die we moeten herinnerd aan worden. En ja, leven is niet altijd makkelijk. Maar God zei dat wij dat moeten doen. Dus we gaan verder doen met God prijzen en loven en met ons volgende lied.
U roept ons, Vader, om als dank voor uw liefde u te aanbidden, Heer. Wij willen komen in uw nabijheid. Thank you.
Jesus, thank you that we are safe in you. And Lord, we want to, as a church, stand on your side, Lord. We want to be working for your kingdom, for your glory. So I just pray for a blessing on the rest of this service, Lord, and that through this service, we may indeed bring glory to your name. Amen. Tijd voor ons kindermoment.
Ja, het is een liedje die niet gekend is, maar het is al een oud liedje. Ja? Heer Jezus, we zijn zo dankbaar dat wij zo veilig zijn bij u, Heer. Heren, we horen zoveel erge dingen in deze wereld. Zoveel dingen die ons verdriet doen, die ons misschien bang maken. Maar wat zijn wij zo dankbaar dat wij u mogen toebehoren. Dat wij veilig zijn bij u, Heer. En dat u alles in uw hand hebt. Al gebeuren er onbegrijpelijke dingen. U staat daar allemaal boven en u houdt ook uw hand over ieder van ons, Heer. Heer, wat we meemaken, welke moeilijkheden wij soms hebben, Heer. Uw hand is over ons. En ik vraag u bijzonder uw zegen over al deze kinderen. Houd uw hand over hen, Heer. Bewaar hen, Heer, voor deze wereld. Heer, weet u de zondagsschool zegenen? Heren, dat de kinderen een open hart mogen hebben voor u. En dat zij uw woord diep in hun hart mogen nemen, Heren. En dat het vrucht mag dragen. Zegen de zondagsschoolleiders. Dank u wel, Heer. Amen. Kindjes mogen naar de zondagsschool.
Goedemorgen. Het is goed dat we hier wekelijks een paar uurtjes kunnen samennemen. Rust, dit is wat we nodig hebben. Rust. Dank jullie. Vandaag gaan we het hebben over vrede. Vrede in je leven. Je weet, als we wandelen met God, dan verandert dat jullie leven. Je gaat goede dingen doen. Je gaat het goede doen. Niet omdat je moet. Ook niet omdat je hoopt om iets te verdienen. Je doet het allemaal uit besef voor wie dat God is. Uit liefde voor hem. Hij gaat anders leven. We gaan allemaal anders leven. Niet uit eigen kracht. Maar echt door ons hart diep van binnen veranderd is. En wanneer dat ons hart diep veranderd wordt, dan zal het ook vruchten brengen. De vruchten van de geest. En de Bijbel spreekt over de vruchten, onder andere dat die vruchten zijn liefde, blijdschap, vrede en geduld. En vandaag gaan we kijken over vrede. We gaan samen lezen in Filippenzen, de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vanaf vers 4. Ik lees het voor jullie. Dus Filippenzen, hoofdstuk 4. Jullie kunnen het meelezen in jullie Bijbel. Hoofdstuk 4 van vers 4. Verblijd u in de Heere ten alle tijde. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Broeders, al wat waar is, al wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat bemiddelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek leden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en alle dingen ben ik ingeweid, zowel in verzadigd worden als in hongerlijden, zowel in overvloed als in gebrek. We gaan vandaag drie dingen leren over vrede. Ten eerste, wat is vrede? Wat betekent het? Eén keer dat we weten wat dat vrede is, hoe krijgen we het? En dan een derde, wat is het geheim om het echt te krijgen? Er is een geheim achter. Paulus heeft het over een geheim. Ik heb het geheim geleerd om die vrede te krijgen. We gaan het ontdekken. Eerste punt, wat is vrede? Om het te begrijpen, moeten we eerst kijken wat het omgekeerd is van vrede. Weet wel, je hebt tegenstelling, je hebt vreugde. Tegenstelling van vreugde is verdriet. Ja. De tegenstelling van het omgekeerde, de tegenstelling van vrede is angst. Onrustig zijn. Zorgen maken. Het gevoel van controle verliezen. En dit is iets wat dat ons allemaal aangaat. We hebben er allemaal mee te maken. In ons gezin. Met onze vrouw. Met onze man, met onze kinderen, op je werk, in je familie, met je vrienden, in de buurt waar je zit, in de kerk waar je zit, de verslaving die je hebt in je leven, de zonden die je in je leven hebt, maakt ons allemaal onrustig, maakt ons angstig, maakt dat we ons zorgen maken, maakt dat we de controle, ja, het gevoel hebben dat we geen controle hebben over dit alles. Dus het omgekeerde. Maar wat is vrede? Paulus leert ons dat vrede iets is dat je niet zomaar hebt. Het is iets wat je leert. Ik heb geleerd om dit te hebben, zegt Paulus. Dat is iets wat je leert. Je hebt het niet vanzelf. En vrede is een diepe rust dat je hebt. In alle omstandigheden. Of dat nu goed gaat, of dat slecht gaat. Of dat makkelijk is, of dat moeilijk is. Of dat je verdriet hebt, of blijdschap. Dat is de rust die je hebt. Dat is vrede. Vrede is zelfs in de moeilijkste, de zwaarste periodes in je leven, waar je te maken hebt met verdriet, met ontgoocheling, met pijn. Als je daar rust vindt, dit is de vrede waarover dat Paulus het heeft. En dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde wat wij leren als we een beetje in de wereld rondlopen. We leren van vrede, dat we dat krijgen door omstandigheden. Maar dit is het niet. Het is niet door omstandigheden dat we vrede krijgen. Je hoort het, hè? Als ik goed werk heb, als ik goed overeenkom met mijn collega's en mijn vrouw en mijn kinderen, en als ik geld genoeg heb, dan heb ik vrede. Als ik het warm heb, dan heb ik vrede. Als ik orde heb in mijn gezin, dan heb ik vrede. Maar dit is niet wat dat Paulus of de hele Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat we, wat dat er ook gebeurt, daar kun je rust hebben. En dit is de vrede. De vrede is angst die verdwijnt op een bepaald moment. En het is nog verder. We hebben het trouwens heel vaak over vrede in de kerk. Ja, vrede hebben en vrede krijgen, bidden voor vrede. Maar het is goed dat we vandaag eens diep eens overkijken. Want vrede, wat dat Paulus ons leert, is het volgende. Het is een diep gevoel van bescherming. Wat leren we? Deze vrede van God, die zal uw hart beschermen. Die zal uw gedachten beschermen. Heel mooi. De vrede van God zal ons hart en onze gedachten beschermen. En dat is mogelijk doordat God met u is. Doordat God bij jou is. In jou. In ons allemaal. We leren vaak ook buiten het volgende. Stel, je hebt zorgen. Hè? Je hebt problemen. Je hebt zorgen, zit in moeilijkheden. Raad dat je krijgt. Ja, jawel. Denk er niet aan. Negeer het. Vergeet het. Laat het achter jou. Gooi het achter jou. Doe alsof dat het niet bestaat. Wie heeft dit soort advies al gekregen? Wij allemaal toch. Maar heeft het jou ooit echt geholpen? Doe alsof dat er niet is. Negeer het. Laat het achter jou. Mij heeft het alvast nooit geholpen. Mensen doen hun best om me dan te helpen, maar het helpt niet. En er een is het volgende. De vrede waarover de Bijbel het heeft, laat je slechte dingen, moeilijke omstandigheden, niet negeren. Laat je ook niet vergeten. Het is net het omgekeerde. Wat gebeurt er eigenlijk? God die komt in je leven. En omdat God in je leven komt, of wanneer dat God in je leven komt, hij gaat door die moeilijke omstandigheden, dan ga je nog harder dan ooit beseffen hoe slecht het gaat. Hoe moeilijk dat is. Je voelt het, je ziet het. Wanneer dat God komt in je leven, dan besef je goed wat dat er fout gaat. Dus het is net het omgekeerd. Het is niet negeren, doen alsof dat er niet is. Het is het juist zien, het juist merken. En wat het goed is, God brengt jou erdoor. Je gaat er door. Je negeert het niet, je gaat er door of je gaat er over. En we kunnen beelden gebruiken, we kunnen voorbeelden gebruiken, die niet altijd heel krachtig zijn, maar het helpt wel om te brengen. Stel dat dit gebouw in brand is. De deuren die zijn geblokkeerd en we zitten in brand, het gebouw is aan het instorten. Op een bepaald moment, het voelt beschermd zijn door God, voelt alsof we een harnas aan hebben. En dat we gewoon door dat vuur wandelen. We zien het, we voelen het gebeuren, maar we voelen ons beschermd. Of het voelt alsof dat iemand jou draagt. Terwijl dat dit alles gebeurt. De vrede van God. En eigenlijk, in moeilijke situaties zijn er twee manieren hoe dat je kunt omgaan met, of hoe dat je door die situaties kunt gaan. En het gebeurt met ons christenen, allemaal als niet-christenen, in een moeilijke situatie. Ik weet dat we allemaal wel moeilijkheden hebben gehad. Ik weet ook dat er mensen zijn die zware ontgoochelingen of verscheurd zijn geweest in hun leven. In die situaties dat het moeilijk gaat, voel je verscheurd. Je voelt pijn, je bent kapot, je bent ontmoedigd. Je bent ontgoocheld. En de reden waarom dat je zo voelt is, omdat je op dat moment alleen voelt vaak. Je voelt je op je eentje, je voelt dat je het niet meer in je hand hebt. Je voelt je onbeschermd. Dat is de echte reden. We voelen ons alleen en we voelen ons helemaal onbeschermd. En dat is de reden waarom dat ons zo kapot maakt. Maar dan zijn er andere omstandigheden, dat ik ook heb gezien bij christenen, dat ik zeg van, hey, makker, wat is er gebeurd? Je hebt net jouw kindje verloren, die 6 jaar is. Je hebt er net verloren. En als ik dan spreek met die mensen, dan zie ik een bepaalde... Ja. Een soort rust. Kalmte. En dan vraag je af, hoe kan dat? Dan, als ik daaraan denk, dan besef ik, die persoon op dat moment voelt zich omringd, voelt zich beschermd, voelt zich gedragen. Nu, dit is het eerste punt. Wat is vrede? Deze vrede, het voordeel ervan is, moet je goed beseffen, is dat die vrede niet uit jezelf komt. Dus we moeten zelf niet ons best, gaan ons best doen, want we kunnen het niet onszelf. Het is iets wat je dus niet uit eigen moed of kracht krijgt. Het is iets wat je krijgt van buitenaf. En dit is het voordeel als we God kennen. Het is iets wat we krijgen. Het is God die het jou geeft. Het is God die jouw hart beschermt. Het is God die jouw gedachten beschermt. Heel mooi. Heel mooi hoe dat we leren over de vrede van God. Weet wat het is. Hoe krijgen we het? Weet wel, nog iets anders vaak, als we door moeilijkheden gaan, dan zeggen mensen ons dan, geven weer advies. Goed bedoeld hoor, daar niet van. Dus we moeten dankbaar zijn dat ze ons advies willen geven. Maar wat zeggen ze? Doe je best om een oplossing te vinden. Vraag advies aan iemand. Maak je gedachten leeg. Ga mediteren. Ga eventjes je gedachten leeg maken. Ga een wandeling gaan maken en zit en maak je gedachten leeg. Of ga eventjes op het strand gaan zitten en kijken hoe dat de zon naar beneden had. En zoek een oplossing. Komt er allemaal neer. Mensen raden ons aan om zelf tot rust te komen. Om zelf je best te doen om die rust te vinden. Om zelf een oplossing te vinden voor die probleem. Maar als jij op je werk zit en je voelt dat je echt in een benauwde situatie zit, van dat je heel bakken veel werk hebt of dat mensen jou dingen vragen die onmogelijk leken. Je zegt, zoek een oplossing. Je mag het enkel erger. Zoek een oplossing. Zeg je, oké, ik doe mijn best. Ik doe al mijn best. Hoe weet dat ik nog meer een oplossing ga zoeken? De Bijbel leert ons dat het eigenlijk eenvoudiger is. Je moet niet zelf achter een oplossing zoeken. We moeten het over vrede vinden. We krijgen het op 3 manieren. Ten eerste door na te denken. Paulus zegt, ga nadenken over het goede. Door te danken. En door liefde te hebben. Het eerste punt. Ga nadenken. Dus dan zegt hij, broeders, al wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat beminnelijk is, al wat deugd geeft, al wat lof verdient, breng het in je gedachten. Breng het in je gedachten. Dus, wat geeft hij als advies? Je moet nadenken. Stel dat je echt onrust hebt. Het eerste wat je moet doen is nadenken over de waarheid. Nadenken over het goede. Nadenken over de oorsprong van het leven. Alles wat je ooit hebt geleerd van mij, van Paulus, in de Bijbel, denk erover na. Nu, wat bedoelen we eigenlijk? We hebben het over vrede. We krijgen vrede door te komen tot God. Maar we komen tot God, dus we moeten komen tot God, en we komen tot God door te denken aan Hem. Heel logisch. En we denken aan Hem, aan God, aan de God, door de belangrijke vragen te stellen in het leven. Bestaat God? Wie maakte de aarde? Wie maakte het universum? Wie gaf jou het leven? Wie gaf het leven van je vrouw, het leven van je man, het leven van je kinderen? Wie maakt dat je zingt? Wat zijn de goede dingen in je leven geweest? Wat zijn de goede dingen die rondom jou gebeurt? Wat zijn de goede dingen in je kind? Wat zijn de goede dingen in je partner? Wat zijn de goede dingen op je werk? Wanneer was je ooit beschermd geweest? Wanneer ervaarde jij blijdschap? Als er geen God was, luister. Als er geen God was, Dit is voor mensen, voor ons allemaal, als we nog twijfelen dat er God bestaat. Als er geen God was, dan was er ook geen doel in ons leven. En als er geen doel in ons leven is of geen God, dan maakt het ook niet uit waar dat we terechtkomen. Dan maakt het ook niet uit hoe dat je leeft vandaag. Of dat je goed doet of slecht doet. Mensen pijn doet of mensen goed doet. Het maakt niet uit, want er bestaat geen God. Er is geen doel. Op het eind zijn we dood en is er een leegte, is er niets. Dus wat maakt het uit hoe dat we leven? Het maakt helemaal niet uit. Ofwel is iedereen... En stel dat er toch een God bestaat, en het maakt niet uit welke God hij gelooft, dan betekent dat die God, zogezegd, onverschillig is. Dan heeft dat twee mogelijkheden. Ofwel is iedereen gedoemd op het einde van het leven, ofwel zal iedereen automatisch bij die God terechtkomen. Maar wij leren dat er een God is. En die God is niet onverschillig. En die God is persoonlijk. Dit is misschien vreemd. Stel je gaat, ik weet, als je problemen hebt, en als je echt met moeilijkheden zit, en je gaat professionele hulp zoeken, ik weet, dan vertellen mensen jou van, ja, we gaan meteen over naar technieken. Technieken om onze gedachten opzij te kunnen zetten. We gaan vrede zoeken via meditatie, we gaan gedachten proberen opzij te zetten, maar we gaan vooral niet de moeilijke vraag stellen van het leven, van wie maakte het leven, of wie schepte alles. En toch worden wij ons verteld, denk na over dit alles. Denk terug na aan de oorsprong van het leven. Denk dat dit gemakkelijk is. Wanneer je echt in zware situaties zit, in plaats van je te richten op het probleem, op een oplossing, op die zorgen dat je hebt met je kinderen, die zorgen dat je hebt met je vrouw of man. Het eerste wat je doet is nadenken terug over het leven. Wie is God? Denken over de God. Er is een God die het universum maakte. Die God is persoonlijk. Die God gaf jullie het leven. Die God gaf mij het leven. Die God gaf het leven aan je kinderen. Dus de God die het leven gaf aan je vrouw, aan je man. Die gaf het leven aan mensen rondom jou. En heeft jullie lief, heeft ons allemaal lief. Heeft niet enkel lief, heeft ook, en dat zoals dat we in het begin van de dienst hoorden, heeft alles in zijn hand, in de controle. Wat dat er ook gebeurt, de goede dingen, de slechte dingen. Er is één ding dat we weten, is dat God er iets moois van zal maken. Dus eerste ding, we gaan over nadenken. Stel de belangrijke vraag van het leven. Wie gaf jou het leven? Wie maakte de aarde? Ik denk dat dit gemakkelijk is, één keer dat we God hem leren kennen. Maar als je God nog niet kent, dan is het moeilijk. Dan is de eerste stap om echt te ontdekken wie dat die God is. Dit is het moeilijke eraan. Een tweede ding is, één keer dat we nadenken over die God die alles maakt, over onze kinderen, over onze vrouw, over ons werk en al, dan kunnen we danken, dan moeten we danken. Want het volgende. De hele Bijbel leert ons het volgende. Wanneer dat we christen zijn, betekent dat niet dat wij een beter leven zullen hebben dan anderen, dan niet-christenen. Christen zijn betekent niet dat je betere omstandigheden zult krijgen of slechtere omstandigheden hebben. Dit is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat we door de goede en slechte omstandigheden gaan als zoals iedereen, maar dat het verschil is dat wij een God hebben naast ons, in de goede en in de slechte periodes. En daar moeten we dankbaar zijn. Als er goede dingen gebeuren, mogen we vooral dankbaar zijn. Dank u wel, Vader, voor het goede wat dat gebeurt. Als er slechte dingen gebeuren in ons leven, ga de schuld niet steken op God. Ga de schuld niet zoeken in jezelf. Maar besef het volgende. God gebruikt zowel de goede dingen als de slechte dingen ten goede, tot zijn doel. En misschien kun je afvragen van, Ja, Thomas, weet je, ik heb hier... Ik maak hier echt slechte dingen mee. Ik ben hier echt kapot aan het gaan. Hoe durf jij mij te vertellen dat God alles ten goede gebruikt? Kun je bewijzen dat God dat doet? Heb je een voorbeeld dat God dat doet? Is het een garantie? Ik ben hier aan het sterven. Ik weet niet hoeveel dagen dat ik te leven heb. Of ik heb hier net mijn dochter verloren. Hoe durf jij mij te vertellen dat God iemand is die ook de slechte dingen gebeurt ten goede? Hoe durf jij mij te vertellen dat we moeten danken? En dus komen we terug bij nadenken. We denken terug aan het begin wie het leven gaf. Er is een man, er is een profeet die rondloopt, die in ons midden is. Deze profeet vertelt het woord van God. Deze profeet geneest mensen. Deze profeet verdrijft kwade geesten uit mensen. Deze profeet brengt liefde onder de mensen. Deze profeet predikt de liefde van God. En op dit moment wordt hij in elkaar geslagen. Op dit moment wordt hij bespuugd. Op dit moment wordt hij genaald aan het kruis. Op dit moment is hij aan het sterven. Hoe durf jij mij nu te vertellen dat dit goed is? We hebben het over het verleden. Hè? Ik ben het verleden aan het vertellen. Hè? Dus dit is wat er gebeurt. De mensen die in de tijd Jezus, bij Jezus waren, ze waren aan het zeggen. Hey, God, hoe... Waarom laat u toe dat deze profeet sterft? Dit kan toch niet goed zijn? En toch, de dood van deze profeet, de dood van deze zoon, de dood van de enige zoon, de dood van God, heeft ervoor gezorgd dat wij, 2020, hier samen zitten. Overtuigd dat we vrede hebben. Overtuigd dat we bij God horen. Nu, tot altijd. Het slechtste wat dat ooit in de geschiedenis kon gebeuren. Een zoon, de zoon van God, die vertrappeld werd, die bespuugd werd, heeft God gebruikt tot het mooiste ding in deze wereld. En dan kom ik terug naar jullie leven. Als je afvraagt van hoe kan God dingen, slechte dingen, tot een goede gebruiken. Ik weet niet hoe dat God slechte dingen in jullie leven gebruikt, maar ik weet één ding, dat God het doet. God gebruikt ook de moeilijke periodes in jullie leven, de slechte periodes in jullie leven. En misschien ga je niet weten waarom, misschien ga je zelfs niet weten als je sterft waarom. Misschien komt het pas jaren na je dood. Maar dus... In je leven zijn er goede dingen en slechte dingen waarover dat we niet controle hebben. Maar God brengt alles samen ten goede. En dit is mooi, dit is echt mooi. Je hebt misschien, dit was een voorbeeld van Jezus die stierf. Het goede werd na zijn dood. Maar ik heb het al een paar weken geleden ook verteld. Er is ook het verhaal van Jozef. Heet dat Jozef en zijn 12 broers, die werd gepest, die werd ook bespuugd, die werd in een put gegooid, die werd verkocht als een slaaf, die kwam in de gevangenis, die werd beschuldigd van verkrachting, die moest vluchten. Die ging door de zwaarste, moeilijke periodes in zijn leven. Maar God gebruikte dit alles uiteindelijk om vrede te brengen tussen hem en zijn broeders. Vrede te brengen in Israël, want er was hongersnood en hij... Op dat moment kon het volk helpen. Bid tot God en vraag dingen terwijl dat je dankt. Dit is ook wat we leren. Broeders, zegt hij, bid tot God al dankend. Los van wat de uitkomst is. Dus we leren eigenlijk dat we moeten bidden. Vader, help mij. Vader, help mij in dit. En we moeten tegelijkertijd danken terwijl dat we bidden. Niet bidden, en als er iets moois gebeurt, danken. Nee, bidden en danken tegelijkertijd. Ook al weet je niet wat het resultaat is. Dank voor het leven, dank voor jouw leven. Want uiteindelijk heeft hij alles in de hand. En Paulus heeft ook een voorbeeld van zichzelf. Van, kijk, ik weet wat moeilijkheden zijn. Ik weet wat hongersnood is. Ik weet wat armoede is. Maar denk ook dat, gelukkig, wij allemaal, jullie hebben ook mensen in jullie leven, dat je weet van, hé, hey, deze broeder, deze zuster, deze vriend, deze is door echt zware omstandigheden geweest. En toch als ik met die persoon praat, dan ziet die persoon nog vrij rustig uit. Weet je wat ook het leuk is? Wanneer dat we bidden tot God en we vragen hem, dit is ervaring, we weten niet, soms we bidden God, help mij in dit, God, kun je mij dit geven? Of God, jonge mensen, God, ik heb iemand ontmoet. En die persoon, ja, ik zie die wel graag. Kunt u toelaten dat ik trouw met die persoon? Wordt dit mijn echtgenote? Zo'n ding, nee. Je bidt ervoor. Maar dan merk je dat je denk toch niet je vrouw wordt. Zeg, ah, kom aan. Ik had dit toch gebeden of zo, nee. Of je bidt voor een bepaalde omstandigheden van, ja, kun je mij hierin helpen met mijn werk of zo, of in mijn gezin. Een jaar lang daarna denk je van, weet je wat? God heeft geantwoord. God heeft me gewoon niet gegeven wat ik vroeg. God heeft me gewoon gegeven wat hij dacht dat ik nodig had op dat moment. Nogmaals, een leven met God is geen garantie dat het allemaal goed is. Maar als het goed gebeurt, als er goede dingen gebeuren, dan kunnen we dankbaar zijn, zeker. En ook als het slecht gaat, blijven we God danken. Dit is een uitnodiging voor ons allemaal. Ik weet hoe zwaar het is. Ik weet hoe het is om door moeilijke situaties te gaan. Ik weet hoe dat is om pijn te hebben. Ik weet hoe dat is om te gaan met mensen die doodgaan, bijvoorbeeld. We denken over het goede, denken over God, denken over Jezus. We gaan danken. En we moeten ook liefde hebben. Dat is het derde ding wat je moet doen. Liefde hebben. En hiermee bedoelen we eigenlijk, wat is de grote liefde in je leven? Wat is het belangrijkste in je leven? Weet je wat het probleem is? De reden waarom wij vaak onrust hebben, is omdat wij de verkeerde dingen lief hebben. Is omdat wij de verkeerde dingen als eerste plaats in ons leven zetten. Bijvoorbeeld financiën. Bijvoorbeeld je werk. Sommige mensen zetten hun gezin als belangrijkste in hun leven. Ik ga meteen op inpikken. Sommigen zetten, mijn kinderen zijn het belangrijkste en ze geven alles aan hun kinderen. Of sommigen zijn het hun partner. Van, weet je, ik wil mijn partner nooit kwijt, ik wil mijn partner nooit pijn doen, ik ga alles doen om mijn partner tevreden te stellen. Ik ga ervoor zorgen dat mijn man altijd tevreden zal zijn en de man, mijn man is het belangrijkste in mijn leven. Het probleem is het volgende. Het zijn allemaal dingen die kunnen vergaan. Het zijn allemaal dingen die kapot kunnen gaan. Het zijn allemaal dingen die verkeerd kunnen gaan. En dat zorgt voor onrust. We gaan gewoon kort zijn. Het belangrijkste in je leven is God. Het enige wat dat niet verandert, het enige wat dat niet kapot kan gaan, is God. Hij gaf jou het leven. Hij heeft jou lief. Daarom, als dat het belangrijkste is, dan ga je hem zoeken. Als je man het belangrijkste is in je leven, dat je er alles voor doet om hem te kennen, dat je alles voor doet om hem tevreden te stellen. Als God het belangrijkste is in je leven, ga je God zoeken, ga je hem danken op alle vlakken in je leven, in je gezin, op je werk, in je verslavingen, in je zonden. Ga je daar God als eerste plaats zetten. En wat gebeurt er? Het is geen magie. Het leven komt van God. Je weet dat je niet goed genoeg bent. Je weet dat je zonde hebt. Op een bepaald moment besef je dat van, ja, ik hoor niet bij God, want ik ben niet goed genoeg. Maar dan besef je van, God geeft me wel lief. En het raakt je aan, diep van binnen. Je begint te danken voor het leven. Je krijgt een blijdschap, je krijgt zekerheid, je krijgt vertrouwen. Je krijgt rust, je krijgt vrede, je krijgt inzichten. En op een bepaald moment ga je wijzere beslissingen maken. Je gaat de wereld zien zoals God het ziet. De liefde van God zorgt ervoor dat je liefde hebt voor God terug. Ik heb u nodig, ik ben u dankbaar. Je hebt liefde voor jezelf. Je aanvaardt jezelf zoals dat je bent. Maar ook, je begint ook nog meer liefde te krijgen voor de mensen rondom jou. Als God de eerste plaats in je leven is, dan heb je nog meer liefde voor je vrouw, nog meer dan ooit. Je hebt meer liefde voor je kinderen. Je hebt meer liefde voor de mensen rondom jou. Dit is tof. Dit is wel leuk eigenlijk. Toen ik dit begon te beseffen, inderdaad. Ik kom bij het laatste punt. Wat is het geheim achter de vrede? Dus je vertelt me. Je zei, oké, Thomas, we moeten nadenken over God. We moeten danken en we moeten liefde hebben. Als jullie naar huis gaan, en als ik jullie vertel, ga naar huis en heb God lief, dan ga je zeggen, hoe ga ik God lief hebben? Ik heb geen idee, zo ga je zeggen, ik weet het niet. De sleutel is, het geheim achter het is Jezus Christus. Door te begrijpen wat Jezus Christus deed voor jou, ga je de liefde van God, kun je die liefde aan God geven. En dit is wel een belangrijke, want zolang, als jullie hier zitten, en zolang dat je hier zit en je begrijpt niet wat het leven van Christus echt betekent, dan zal heel het verhaal die ik jullie heb verteld sinds het begin, zal dit jullie niet raken. Maar ik heb een tip voor jullie. Jullie hebben potscherven. Ik nodig jullie uit om erover na te denken, over deze passage, om deze week deze passage af en toe te lezen en over na te denken, tot het jullie doordringt. Want het volgende, Jezus, we komen tot Jezus, omdat wij vol fouten zitten. We hebben het leven gekregen van Jezus, maar we kunnen niet komen tot hen. Maar Jezus stierf om verschillende dingen. Ten eerste als een signaal in deze wereld. God houdt van jullie allemaal. En hij droeg de fouten. Hij leed, hij hing aan het kruis. Hij leed gewoon om te zeggen van, hey, deze fouten van deze mensen die hier zitten, ik heb ze ook meegenomen. Zodat jullie, wij allemaal naar God kunnen komen. God, hier zijn we, we komen tot u. Doordat Jezus mij verdedigd heeft. Aanvaard Jezus, dank Jezus en vraag vergeving aan God. Bovendien rees hij ook uit de dood, je werd levend. Wat is de betekenis ervan? Jij hoort bij God, wij horen allemaal bij God. Wie dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan, wat dat je ook geloofde tot nu toe. Maar weet, in Jezus ben je vanaf nu in God. En zelfs na de dood. Praktische gevolgen. Als er iets gebeurt in jullie leven waarin dat jullie verlies hebben gehad, waarin dat jullie heel veel zorgen hebben, waarin dat jullie heel veel pijn hebben, waarin dat heel veel stress ervaart, wanneer dat je beseft wat dat Jezus heeft gedaan voor jou, ga je weten in die situaties één ding, wat dat zeker is. Het is geen straf van God. Het slechte wat je ervaart, of het slechte wat daar rondom jou gebeurt, is geen straf van God. We worden niet gestraft, want de straf heeft Jezus al gedragen. Misschien denk je, oké, ik word niet gestraft. Maar God, waarom is die God onverschillig? Waarom doet God niets? Waarom doet God er niet aan? Is God, kan het God misschien niet, kan het hem niet schelen wat er gebeurt met mij of met de mensen rondom mij? God is niet onverschillig. En dat moet je beseffen, want God heeft het zwaarste gedaan zodat hij tot hem kon komen. Hij heeft zijn zoon laten sterven voor jullie. Dus jullie mogen nooit denken dat het een straf is van God. Hij mag ook nooit denken dat God onverschillig is voor jullie of in je leven. God straft je niet. God neemt je bij hem. Hij is niet onverschillig, want hij houdt van jou. En hij heeft bovendien alles in zijn hand. De goede en slechte dingen. En op dat moment, als je dit beseft, voel je bescherming. Oké, je hebt het wel lastig met je kinderen, je hebt het wel lastig met je echtgenoot, je hebt het wel lastig met je collega's of zo, maar je voelt je beschermd. Je hart is beschermd. Je gedachten zijn beschermd. En als het tot de dood is, besef dan zelfs na de dood bij hem. Om af te sluiten. De voorbije tijd heb ik ook heel wat zorgen gehad, moet ik zeggen. Echt heel veel zorgen. Heel veel teleurstellingen, ja, ontgoochelingen. Maar dan besef ik, God gaf mij het leven. En God heeft alles onder controle. Ik ga het anders zeggen. Wanneer ik het lastig heb met mijn kinderen. Of wanneer ik een bepaalde stress voel van, ik weet niet meer hoe dat ik mijn kinderen op een goede manier moet opvoeden. Ook al zijn ze maar 2 of 4 jaar. Als ouder heb ik het ook lastig. Maar dan besef ik het volgende. Die 2 kinderen komen van God. God heeft ze het leven gegeven. Als ik het moeilijk heb met mijn vrouw, dan weet ik van, het is God die haar het leven gaf. God geeft het leven hier aan mijn vrouw, aan mijn kinderen. Als ik het moeilijk heb op mijn werk, dan denk ik van, God heeft mijn werk gegeven. God heeft ervoor gezorgd dat we kunnen werken. Dit maakt het anders. Dus wanneer ik het echt moeilijk heb met de mensen rondom mij, dan besef ik dat God hen het leven gaf. En dan begin ik te danken voor hen. Dank wel, Vader, voor hun leven. Dank wel dat u ze in mijn leven heeft geplaatst. Dank wel dat u ons hier samen heeft gebracht. En ik hoef me ook niet zorgen te maken, want ik kan het zelf niet dragen allemaal. Maar God draagt het allemaal. Op het moment dat wij beslissen, en daarmee ga ik eindigen om te zeggen van, God, ik heb het niet meer in de hand, ik heb het niet meer onder controle. Ik heb vertrouwen op jou. Vanaf dan neemt God het over. Dan ga je en merk je dat God inderdaad werkt. Denk aan de waarheid. Dank voor God. Heb liefde voor God. En zoek de vrede in God. Tussen jou en hem. Jou en je gezin. En de mensen rondom jou. We gaan samen danken. Vader. U bent God. U bent onze Vader. Dank wel voor het leven die u ons gaf. Dank wel voor het leven van onze partners. Dank wel voor het leven van onze kinderen. Dank wel voor het leven van onze ouders. Dank wel voor het leven van de mensen rondom ons. Dank wel voor deze kerk, Vader. Dank wel dat we u mogen kennen. Dank wel dat we mogen komen tot u. Vader, in alle omstandigheden, wat er ook gebeurt, we blijven u danken. We zijn u dankbaar voor de vrede die u ons geeft, Vader. Dank wel. Amen.
Ons laatste lied vat heel goed samen, denk ik, wat we hebben vandaag allemaal gehoord. Een hoop die zeker is. En we hebben wel een vaste hoop, zoals we hebben gehoord, door de kindermoment, door het lied, het luisterlied, door wat Thomas heeft gepreekt. We hebben een vaste hoop. Dus als we het laatste lied samen zingen, denk heel goed over na, over die woorden. Zing het niet zomaar, denk over na, denk over de woorden na. Dan kunnen we allemaal recht staan.
Vol maakt de staat die heel God plan omvat. Christus is.
Zo, dan wil ik nog afsluiten. En ik wil afsluiten met een tekst, omdat het mij opviel dat Holly naar in het begin zei dat er 800 keer in het Oude of het Nieuwe Testament staat dat we moeten blij zijn. En ik wil een tekst lezen, omdat het mij deed nadenken. Namelijk, de vrome Jood doet elke dag, elke gewone dag buiten de Sabbat, leest hij die tekst voor als hij zijn gebedsriemen aandoet. Dat is een opdracht van God. Herhaling en discipline. En als wij willen stralen voor God, dan denk ik dat wij ook het woord van God moeten lezen. En de woorden zijn voor de Jood opgedragen aan de Jood door God. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierendheid en ontferming. En ik zal u mij tot bruid werven door trouw, en hij zult de Heere kennen. Dat staat in Hosea. Dat is een opdracht die God gaf aan de Jood. Ondanks al het lijden, ondanks al de miserie die de Jood kent. En vandaag of morgen, ik weet niet wanneer dat juist gebeurt, vieren we 75 jaar bevrijding van het Auschwitz. Dan weten we wat er overkomen is door de Jood. En toch mogen we gedenken dat elke vrome Jood, dat elke dag, misschien 5000 jaar later nog doet. Het heeft een bemoediging voor mij om telkenmaal opnieuw het woord van God te lezen en bij hem bezig te zijn. Want pas op, mensen, als we denken dat we sterk zijn, als de omstandigheden tegenzitten, dan staat er in het woord van God, pas op, want gij die meent te staan, dat gij niet vallen. En ik bedoel daarmee, we denken soms dat we sterk zijn in ons geloof, zolang het goed gaat. Maar als we verdrukking zouden kennen, waar zou onze God dan zijn? En gelukkig dat we mogen weten dat God ons zal bevrijden en redden. Vanuit onszelf ben ik me heel bewust van, kan dat niet. Daar wil ik mee afsluiten. Maar ik wil eerst nog de aandacht vestigen aan onze Willy. Die was gisteren 65 jaar en we willen daarvoor zingen. Ik weet het, sommige verjaardagen vergeten we, maar we zijn geen kleine kinderen daarin. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is niemand aangesteld om dat te vieren, maar Willy is vandaag, of gisteren, 65. Willy heeft al een beetje een bewogen leven meegemaakt de laatste tijd. Maar hij straalt terug. En hij straalt dankzij de genade van God. En Willy, we gaan toch een keer zingen voor onze Willy. Als er iemand mij wilt voorgaan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Willy. Happy birthday to you. And may God bless you. Hoera! 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 Zo, we gaan afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Heer, dat we inderdaad dat geweldig woord hebben. Dat we het tot ons mogen nemen, dat het ons mag bemoedigen elke dag. En door herhaling en door discipline, zoals het in uw woord staat, om in te prenten, Heer, de belofte mogen houden dat we inderdaad kinderen zijn van een levende God. Dank u wel daarvoor. Wilt u ons zegenen de komende tijd, ook in de komende week, ons behoeden en ons bewaren, dan mogen wij ook, waar we ook zijn, inderdaad de vreugde uitstralen die Hij aan ons geeft. Heere, dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. Amen. Dan wil ik nog wijzen op enkele dingen. Namelijk, er is Bijbelstudie volgende woensdag. En ik wil ook nog, ook van de Mahabba-bid stond zaterdag 1, zoals jullie kunnen lezen, misschien is het ook wel belangrijk om dat eens door te geven, dat we mensen niet alleen de zondag samenkomen, maar ook beste week. Herhaling en discipline. Ik moet dat in mijn eigen leven zelf waarmaken, maar dat is het belangrijk. Ja, dus dat, met deze is dat gezegd. Dus de One in Christ is morgen. Dan wil ik ook misschien nog een keer de nadruk leggen op een gratis demonstratie van potten draaien en bakken, glas snijden en kaarsen maken. En het adres staat erbij. Misschien is dat wel interessant voor de creatievelingen onder ons. Misschien is het een keer goed hoe alles wordt gemaakt. Voor de mensen die daar een interesse in hebben, gaat er gerust naartoe. U ziet alles hier op potscherven. En dan wil ik jullie nog een gezegende week en een blije toekomst meegeven. Tot volgende week dan.
He brought me in his love.